Het onderwerp van liefde, dat loopt dit seizoen zo langzamerhand af. Alleen de liefde gaat wel door, want de liefde is eeuwig. Maar we hebben nog wel een aantal onderwerpen die we in dit kader nog willen bespreken. We zongen zo net het lied Leer mij uw weg, o Heer. En dat is een houding van afhankelijkheid, een houding van het leren kennen van de Heer vanuit zijn woord, zodat hij zijn werk in ons meer en meer kan doen. En dat is ook enigszins het onderwerp voor vanavond. Wij hebben wel eens van die visjes via de mail die je dan binnenkrijgt. En deze die luidt ongeveer zo. God neemt je wel aan zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Als zondaar neemt de Heer ons aan. Maar op het moment dat je tot geloof komt, dan word je meteen een nieuwe schepping. Dat is de eerste grote verandering die je dan meemaakt. Je krijgt een nieuwe mens van de Heer die naar het beeld van de Heer geschapen is. En vanaf dat moment begint er dus eigenlijk een weg met de Heer waarin hij ook zijn werk in ons meer en meer wil doen. En dat is een weg van groei. En dat gaat ook via de liefde van God. We kunnen in de liefde die wij ontvangen hebben, volgens Romeinen 5 vers 5, door de Heilige Geest die ons is gegeven, ook elkander leren lief te hebben. We kunnen God boven alles lief hebben. Onze Heiland, die ons hoofd is, die onze hoge priester is, hebben we ook in toenemende mate lief, al was het alleen maar om de genade die wij in hem hebben ontvangen, voor alle zegeningen die wij van hem ontvangen hebben en de zorg die hij voor ons heeft, voor de toekomst die voor ons is weggelegd, is allemaal het resultaat van het liefdewerk van de Heer Jezus zelf. En dat liefdewerk is nooit beëindigd, want we weten ook dat hij nu zich ten behoeve van de gemeente heeft overgegeven, want die gemeente heeft hij lief en die reinigt en heiligt hij dan ook. Een onderwerp wat ook bij liefde thuis hoort, is niet zo geliefd over het algemeen. Het is namelijk ook dat de liefde van de Heer ons in onze wandel ook wel eens wil corrigeren. En dat noemt de Bijbel dan met een zwaar woord, kastijding. Het is een woord uit de tijd van de Statenvertaling en kastijding betekent eigenlijk opvoeding, onderwijzing, lering. Dat gaat ook vanuit de liefde van God. Het is sowieso nooit leuk om te merken dat je iets fout doet en het is nog minder leuk als iemand anders je erop wijst. Vaak gaan dan je haren een beetje omhoog, bij wijze van spreken. Dan vind je het niet fijn dat je gewezen wordt op je fouten. Door mensen al niet, maar de Heer doet dat ook als dat zo op onze weg zou komen. En hij doet dat ook vanuit liefde. En dat is wat de Bijbel ons voorhoudt in een aantal schriftgedeelten. De belangrijkste is wel in Hebreeën hoofdstuk 12. Daar gaan we dan eerst maar naartoe. Hebreeën hoofdstuk 12. Ik citeer eerst de verzen waar het dan genoemd wordt. Dat is in vers 5 en 6. Daar staat, en gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. En het centrale punt is, die de Heere lief heeft, die kastijdt hij, die geestelt hij, dat is natuurlijk wel een heel zwaar woord, maar in het licht van bijvoorbeeld het Oude Testament weet je wel dat de Heer ook soms wel rigoureuze maatregelen moest nemen ten aanzien van het volk Israël. En dat hij hen soms verschillende keren had opgeroepen door middel van de profeet om zich te bekeren en dat het niet lukte dat ze toch weer in de macht van bijvoorbeeld een vijandige natie kwamen in de richterentijd. En dat ze onderdrukt werden en in hun nood riepen ze dan uiteindelijk weer tot de Heer, dus ze bekeren zich. En de Heer gaf hen een verlosser, een richter, die dan hen van de vijand bevrijdde. En zolang die richter leefde, was het rust. En daarna herhaalde het zich vaak weer. Vergeet niet ook dat de Heer in de toekomst, nog in de 70ste jaarweek, gebruik maakt van wat de Bijbel noemt een overvloeiende geestel zelfs, in Jesaja. En daar is het een aanduiding van de grote verdrukking die zal komen. Terwijl de Joodse leidslieden dan denken van ja, wij hebben nu een verbond gesloten met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel. En nu zal die overvloeiende geestel wel aan ons voorbij gaan. Maar ja, als je een verbond sluit met de dood en een verdrag, voorzichtig verdrag met de hel, dan moet je toch van tevoren weten dat het nooit goed kan gaan. En dat is dat verbond wat gesloten zal worden. en wat in de helft zal worden verbroken. En dat leidt tot grote verdrukking, dat leidt tot een oordeel, wat de Heer feitelijk ook laat gebeuren en uitvoeren door de heidenen. Dat heet een overvloeiende geesel. Maar dat is een oordeel over ongelovigen. Met als doel dat daaruit voortvloeit een gelovig overblijfsel. Als we het hier over kastijding hebben, dan gaat het over gelovigen. Want er wordt gesproken over degenen die ook een loopbaan hebben met leidzaamheid die ons is voorgesteld en waarbij we zouden zien op onze overste leidsman. Dus het is gericht aan gelovige mensen. En in dat verband ligt het natuurlijk wel een beetje anders. Want hoewel de Heer de wereld lief heeft en dat heeft hij betoond door zijn Zoon Jezus Christus, en dat kennen we allemaal uit Johannes 3, al zo lief heeft God de wereld gehad, enzovoort. En verder weten we ook dat God zijn liefde bevestigt jegens ons, doordat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaren waren. Maar dat is allemaal voor de wereld. Daar zijn wij feitelijk van verlost. Wij zijn getrokken uit de macht van de boze, de duisternis, en overgezet in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. En wij zijn kinderen Gods geworden. We hebben zijn geest ontvangen. En wat doet die geest? Die leidt ons in al de waarheid. En de waarheid leert ons ook telkens meer om te vertrouwen op Gods woord. En dat valt ook allemaal onder dat begrip kastijding. En soms zijn er dingen in onze levens die misschien niet tot eer van God zijn. En het kan best zijn dat de Heer ons daar op een fijngevoelige manier op attent maakt. Als je een wandel hebt die niet tot eer van God strekt en iemand anders, kan je in alle liefde daarop wijzen vanuit het woord. Ja, wat is dan je reactie? Neem je dat aan als, ja, dat zegt het woord? Of, wat vaak gebeurt, wijs je dat af? Hè? Dat komt ook helaas voor. Want het zit in de mens van nature niet dat hij graag zijn fouten erkent. Niet graag. Maar als de Heer het dan uit liefde doet, heeft hij altijd het beste met ons voor. Want in dit gedeelte wordt gezegd dat hij het doel heeft dat wij meer en meer aan zijn heiligheid deelachtig zouden worden. En dan hoef je jezelf niet te gaan afvragen, zit er bij mij iets fout of zo? Dat hoef je niet te doen. Als dat zo is, dan laat de Heer dat heus wel zien. Hè? Maar over het algemeen is onze gezindheid zo dat we graag willen leven tot eer van onze Heer. Maar we zijn mensen, we maken fouten. Dat weet de Heer ook, hij reinigt daar ons ook van. En dat doet hij ook door zijn woord. Dat valt allemaal onder die kastijding. Het is opmerkelijk dat deze versen in Hebreeën 12, dat die eigenlijk uit Spreuken komen. Daar gaan we maar even naartoe, want daar worden ze uit geciteerd. Spreuken hoofdstuk 3. Nou zijn spreuken over het algemeen ook verborgenheden. Dat zegt het woord al, hè? Spreuken. Het betekent dus ook dat daar ook waarheden in verborgen zijn met betrekking tot ook bijvoorbeeld de tijd van de gemeente. Niet uitsluitend, maar die kun je daarin terugvinden. En dit is er dan ook één van. Er staat in Spreuken 3, in het 11e vers. Mijn zoon, verwerpt de tucht des Heren niet en wees niet verdrietig over zijn kastijding. Want de Heere kastijdt degene die hij lief heeft, ja, gelijk een vader de zoon in welke hij een welbehagen heeft. Het valt je misschien op dat het 12e vers het tweede deel niet gelijk is, of niet overeenkomt geheel met Hebreeën 12, hè, want daar stond hij geeselt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Dat is wel correct vertaald, maar dat is dan via de Griekse vertaling van het Oude Testament, hè, de Septuaginta. Die heeft dat zo. En dat heeft dus de Heilige Geest niet gecorrigeerd. Dus het is wel correct als je het zo leest in het Hebreeën 12. Dat komt ook wel vaker voor. Maar in ieder geval hier staat, gelijk een vader die de zoon, in wie hij een welbehagen heeft, ook wil kastijden. Dat doet hij ook vanuit liefde. Nou even op het hoogste niveau, de vader met een hoofdletter, dat is God zelf. Dat is onze hemelse vader. Hij heeft een welbehagen in een ieder die gelooft. In Hebreeën 11 staat dat het zonder geloof onmogelijk is om Gode welgevallig te zijn. En dat geldt voor de mens in het algemeen, maar ook voor de gelovigen zelf. En wij zouden ook uit het geloof leven en door het geloof wandelen en niet door aanschouwen bijvoorbeeld. Maar het betekent dus dat ook in dat geval de Heer in toenemende mate een welbehagen aan ons heeft als we ons vertrouwen op zijn woord stellen. En dan kan hij ook meer en meer zijn werk in ons doen. Dat heet gehoorzaamheid des geloofs. Het zijn twee synoniemen, want geloven is eigenlijk gehoorzaam zijn aan het woord van God. Nou, hier vind je dat terug. Hier is het gericht aan mijn zoon. En mijn zoon, ja, dat heeft verschillende toepassingen in de Bijbel. De hoogste is uiteraard met betrekking tot de Heer Jezus zelf. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat wordt trouwens gezegd van Israël in Hosea 11. Maar het wordt in Matthäus 2 aangehaald van de Heer Jezus als die terugkeert uit Egypte naar waar ze toe gevlucht waren voor de dreiging van de kinderenmoord die in Bethlehem plaatsvond. En later keerden ze terug. Daar staat dan ook, er is geschreven, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is de hoogste betekenis. Wat de Heer betreft, hij heeft ook gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Het ging bij hem ook niet allemaal zomaar. Hij heeft ook geleerd om zich te onderwerpen aan de wil van de Vader. En was daarin getrouw. En verder heeft mijn zoon, nou, dat heb ik al gezegd, heeft ook een toepassing op Israël. Maar ook een derde toepassing met betrekking tot ons. Wij zijn kinderen Gods. Maar we worden beschouwd als erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En een erfgenaam is nu eenmaal een zoon. En in de Galatenbrief staat ook in hoofdstuk 3 dat wij, helaas met kinderen vertaald, maar daar staat ook zonen in het Grieks, dat wij zonen Gods zijn door het geloof in Christus. En dat is omdat wij in die positie van erfgenaam gesteld zijn. En die erfenis is voor ons weggelegd. We zouden daar ook ons op richten, door trouw te zijn aan de Heer. Hier staat, verwerp de tucht des Heren niet. Voor tucht, ja, ook zo'n zwaar woord. Vroeger had je tuchtscholen. In onze jeugd waren ze er nog. Moet ik wel heel lang teruggaan, moet ik zeggen. Toen waren er nog tuchtscholen. Daar werden kinderen opgevoed die thuis niet opgevoed konden worden door de ouders. Door een bepaalde omstandigheden. Die werden daar met harde hand vaak onder controle gebracht. Ja, dat woord is dan in het Nederlands nog wel heel erg zwaar aanwezig, maar het woord tucht in de Statenvertaling is het woord moesar en komt van het werkwoord yassar. Yassar, niet Arafat, yassar. Dat is leren, onderwijzen. Dat heeft dus de strekking er ook van. Het is een synoniem van yara. En yara, daar is het woord Torah. Torah, hè, de wet van gemaakt. Dat is ook een onderwijzing.
Jeruzalem ook of niet?
Jerusalem, dat heeft meer met een ander werkwoord te maken. Dat is Stichting van de Vrede. Het zal wel ongetwijfeld erg mee verband houden. Maar het woord wat hier staat, Moesar, komt van Yassar. En dat is met een jot en ik meen een Samek en een Reish. En Jerusalem, daar zit wel een jot en een Reish in, maar daar staat dan een Shin in. Dus het is niet helemaal hetzelfde. Vast is er overeenkomst, maar hoe dan ook, hier wordt dit woord gebruikt. Verwerp die lering van de Heer niet. Ja, staat er, en wees niet verdrietig over zijn kastijding. En dit is dan een ander woord, dat is stokagat. En dat komt ook van een werkwoord wat kastijden betekent. Tuchtigen wordt het soms mee vertaald. Het is een woord wat heel vaak in de spreuken voorkomt. Maar wat uiteindelijk de strekking heeft als leren, onderwijzen, met als doel om je te onderwerpen op vrijwillige wijze, uiteindelijk aan de wil van de Vader. Ik denk ook nog even, dit staat vanuit liefde geschreven, maar ik denk ook nog even aan de term uit Psalm 103, vers 13. Daar staat, gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen. Er staat ook trouwens zonen. Zo ontfermt de Heere zich over degenen die hem vrezen. Dan heb je dezelfde vergelijking. Een aardse vader ontfermt zich, zorgt voor, heeft liefde voor, heeft barmhartigheid voor de kinderen waar hij verantwoordelijk voor is. En op een veel hoger niveau zorgt de Heere, onze hemelse Vader, voor ons die hem vrezen, die hem liefhebben. Want vrezen wil niet zeggen dat je angst hebt, maar dat je ontzag hebt voor zijn woord. En daar je graag in wilt verlustigen, zoals de psalmist uit Psalm 1 beschreef. Dus het is ook hier een uiting van liefde. De Heere kastijdt degene die hij lief heeft. Ja, gelijk een vader, een zoon in welke hij een welbehagen heeft. Nou ja, als je een zoon hebt die doet wat de wil van de Vader is, dan heeft hij echt wel een welbehagen in je. Nou, en dat lees je van de Heer Jezus toch ook, met name in het Johannesevangelie. Mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En daartoe is de Zoon des Mensen uit de hemel nedergedaald, of dat hij de wil van de Vader zou volbrengen. Nou, dat heeft de Heer in zijn hele leven volbracht. En zelfs toen hij nog die strijd had in de hof van Gethsemane, bad hij niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Dat deed hij in de dagen sinds vlees, en dat doet hij nog steeds. Ook nu als hij aan de rechterhand Gods verheven is boven alles, doet hij nog steeds de wil van God. Galaten 1 zegt dat immers, dat hij ons naar de wil van God getrokken heeft uit de tegenwoordige boze wereld. Iets wat hij gedaan heeft moment dat we tot geloof kwamen, maar wat hij feitelijk nog steeds doet, dat is zijn heiligende, reinigende werk. En dat heeft betrekking op ons denken en ook op ons doen en laten. En dat valt allemaal onder kastijding. Dus stil niet al te zwaar aan het begrip in de Statenvertaling, maar houd vast dat het betekent onderwijzing, lering, ik zal het je ook nog wel laten zien. En dus eigenlijk opvoeding. Het is het Griekse woord paideia. Het werkwoord is paideio en dat komt van bijvoorbeeld in ons woord pedagogiek komt dat nog voor. En dat is opvoedkunde. En nou, degene die het best in opvoedkunde is, is onze God zelf, onze Heer. Want van hem staat geschreven dat het bloed van Christus ons reinigt van elke zonde, als gelovigen ook. En dat hij ook datzelfde bloed van Christus onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te kunnen dienen. Dus naar die mate dat wij ons aan die kastijding des Heren, om het maar eens zo te noemen, overgeven, dat toelaat in onze levens, dat hij ons reinigt en heiligt, zal hij ook zijn werk meer en meer kunnen doen. Nou, dan zie je dat dat dus eigenlijk gebaseerd is op oudtestamentische waarheid, wat in Hebreeën staat. Dan moet je even vers 13 erbij lezen, daar staat achter, wel gelukzalig is de mens die wijsheid vindt en de mens die verstandigheid voortbrengt. Wel, als je je laat kastijden door de Heer die je lief heeft, dan ontvang je wijsheid. Want de Heer geeft wijsheid aan degenen die hem lief hebben. Het staat ook in Spreuken, maar in hoofdstuk 8 staat, de wijsheid zegt, ik heb lief degenen die mij lief hebben. Dus de liefde van de Heer is in bijzonder gericht op degenen die ook hem lief hebben. En ik heb het wel eens vaker aangehaald, maar de Heer Jezus zei in Johannes 14, als je mij lief hebt, zo bewaar mijn geboden, bewaar mijn woord. De liefde voor de Heer drukt zich vooral uit in liefde voor zijn waarheid, voor zijn woord. En dan, als je dat hebt, nou dan zou ik haast zeggen, het gaat van een leien dakje. Dat is ook niet zo. Maar dan is het wel zo dat de Heer zijn werk meer en meer aan ons kan doen. Nou, dat is de gedachte in het Oude Testament. Ik wil nog even naar Job, waar we ook zulke soort woorden tegenkomen. Job 5, en dan vers 17 en 18. Daar staat, zie gelukzalig is de mens, de welke God straft, synoniem dus voor kastijding, bestraffing. Daarom verwerpt de kastijding des Almachtigen niet, want hij doet smart aan en hij verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. In de geschiedenis van Israël komt dat natuurlijk sterk naar voren. Als ze ontrouw waren aan de Heer, ja, dan bracht hij hen soms onder een oordeel. En dat is te beschouwen als smart of doorwonden. Maar als ze zich bekeren, ja, dan was dat ook weer de bedoeling dat hij hen zou verbinden en helen. Wat in de toekomst ook van Israël beschreven staat, bijvoorbeeld in Hosea 6, na 2 dagen en op de 3e dag, dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. We zullen verrijzen voor zijn aangezicht, want hij heeft ons geslagen, hij zal ons verbinden, hij heeft ons verscheurd en hij zal ons genezen. Op grond van hun onderwerping aan de Heere. Maar ik zeg nogmaals, dat is een ongelovig Israël. De woorden in de Hebreeënbrief zijn gericht aan gelovigen, die al gekozen hebben voor de Heer en die in die weg van onderwijzing van de Heer soms gecorrigeerd moeten worden in hun denken, soms ook in hun doen en laten. Maar wie kent niet het bekende voorbeeld van, we zijn van jongs af aan in de kerk grootgebracht. Daar hadden we de kinderdoop. Later leren we uit de schrift ontdekken van, maar zo staat het er helemaal niet. En dan ontdek je dus wat de Heer in zijn woord tegen je zegt. En als je gelovige bent, laat je je dopen. Op de wijze zoals de Bijbel dat voorhoudt. Dan heeft hij je dus in je gedachten gecorrigeerd. Dat is een aspect van kastijding. En dat is een groeiproces. Op school word je grootgebracht met de evolutietheorie, maar als je een christen bent, geloof je dat niet, maar geloof je de Bijbel, dat God de schepper is. En sommigen komen van die visie dus ook terug. Helaas is het vaker andersom, en zo kun je wel doorgaan. De wetenschap vertelt hoe de wereld zich beweegt, en de aarde draait en de zon staat stil. En de Bijbel zegt, de aarde staat stil en de zon beweegt. En iedereen ziet het ook, want elke dag komt de zon op en gaat weer onder. En toch zegt de wetenschap dat anders is. En wij laten ons corrigeren in ons denken door de Heer. En onderwerpen ons aan het woord van God. Aspect van kastijding. Verandering van ons denken. Wat Romeinen 12 al meteen zegt. Dat als wij onze lichamen stellen tot een gode, heilige en levende. Of verander voor de Heer. Dan zal hij onze gedachten ook veranderen. Dat heet de vernieuwing van ons gemoed. Opdat we zouden beproeven de heilige en de volmaakte wil van God. Dat is een aspect van kastijding. Hier is het een oproep aan de mens in het algemeen. Onderwerp je dus aan de kastijding des Heren. En de meest basale kastijding van Gods wegen, de schepper, is dat de mens zich zou bekeren. Dat lees je aan het eind van het boek Prediker al. Heel de wereld, daar is het precies zoals het gaat. Er komt geen echte groei. Ja, een tijdje lang en dan verdwijnt het weer. Het is allemaal ijdelheid, zegt het boek Prediker. Maar wat is het meest zinvol? Dat staat pas aan het eind. Dat de mens zich zou houden aan de geboden Gods en zich zou bekeren tot degene die alles geschapen heeft. Dat is de algemene kastijding die de schrift ons voorhoudt. En zodra we het evangelie prediken aan mensen, zeggen we ook, bekeert u. Dat deed Petrus op de Pinksterdag ook. Hij zei dat ook tegen de Joodse religieuze mensen daar notabene. Maar nog niet wedergeboren, hij sprak tot hen en hij zegt, bekeert u en laat u dopen en wordt behouden uit dit verkeerde geslacht. Dat is het begin van die verandering. Maar nogmaals, Hebreeën zegt iets over gelovigen die al bekeerd zijn en die de Heer al hebben leren kennen en toch in die weg verder mogen groeien. Dan gaan we nu terug naar Hebreeënbrief. Eigenlijk moeten we dat hoofdstuk voor een belangrijk deel even in verband lezen. Nadat hoofdstuk 11 helemaal geweest is over de bekende geloofsgetuigen uit het Oude Testament, waarvan het kenmerk is dat ze door het geloof hebben geleefd en gehandeld en alles hebben verdragen in de kracht Gods wat over hen kwam. Maar het kenmerk was door het geloof. Telkens staat erbij. En nu staat er in hoofdstuk 12, daarom dan ook, alzo wij zo grote wolk van getuigen rondom ons hebben liggende, al die oud-testamentische gelovigen die hier in het voorgaande hoofdstuk genoemd werden, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. De last en de zonde die ons lichtelijk omringt is dus niet hetzelfde als de last en de zonde die wij hadden. Want die is al van ons afgenomen. En het spreekt ook niet zozeer over de eventuele zonden die wij als gelovigen nog kunnen doen, zoals Johannes dus zegt. Want als we in het licht willen wandelen, dan zal de Heer die wegnemen. Want het bloed van Christus reinigt ons van elke zonde. Er staat ook niet dat die in ons is, maar dat die ons omringt. Dat die om ons heen is. Zonde en last. Last, namelijk zonde, wordt namelijk verklaard in vers 3. Er staat, want aanmerk deze die zodanigen tegenspreken van de zondaren. Nou, daar heb je de zonde en de zondaren. En wat is dan die last? Dat is dat tegenspreken. Als je ze naast elkaar zet. Tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Wat de Heer Jezus in zijn leven heeft meegemaakt was constant tegenstand. En dat was van religieuze mensen over het algemeen. Joden die zich tegen de Heer afkeerden, die in hem een rivaal zagen en hem dus uit de weg wilden ruimen. En ze zochten een gelegenheid om hem te doden, staat er verschillende malen. Want ze waren bang voor hun eigen positie. Hun eigen visies omtrent de schriften. En de vele regels die ze erbij gemaakt hadden, waarvan de Heer zegt, daarmee hebben jullie het woord Gods krachteloos gemaakt, die wilden ze niet kwijt. Want ze zaten immers op de stoel van Mozes. Zij legden de schriften wel even uit, maar de Heer Jezus zegt dat ze lasten op de schouders der mensen legden die niet te dragen waren en ze hielden er zelf niet aan. Ze raakten die met geen vinger aan. Nou, dat is religie ook. Die leggen lasten bij mensen neer die niet te dragen zijn. Hier staat dus dat dat tegenspreken van de zondaren wat de Heer heeft verdragen, dat dat ook bij ons kan voorkomen. Dus dat mensen ons als gelovigen bespotten, op welke manier ook tegenspreken. Dat kan zelfs door, ja, zeg maar, ontrouwe wedergeboren mensen gebeuren, hoor. Omdat je als gelovige verder groeit in de weg met de Heer, dan komt er soms afstand met degenen die het niet zo nauw nemen met het woord. Zijn wel behouden, maar ja, die zien het dan allemaal niet zo diep. Hebben dat niet zo nodig. Die kunnen soms ook best wel eens tegenstanders zijn. In bepaalde opzichten. Nou, dat tegenspreken van de zondaren, dat heeft de Heer tegen zich verdragen, zijn leven lang. En hij bad zelfs nog aan het kruis: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hoewel ze er bewust bij aanwezig waren en wel degelijk wisten wat ze deden, hebben ze toch onbewust meegewerkt aan het plan van God. En daarom wordt hen ook vergeving aangeboden in de prediking van Petrus. In Handelingen 3 staat dat. Dat ze dat ook door onwetendheid hebben gedaan, gelijk ook als uw oversten. Daarom, zegt Petrus, betert u dan en bekeert u, opdat de tijden der verkoeling mogen aanbreken. Maar dat is niet gebeurd. En Paulus, die zelf feitelijk aanvankelijk ook een tegenstander was van de volgelingen van de Heer Jezus in de tijd van Handelingen, maar zich bekeerd heeft onderweg naar Damascus, die heeft ook zijn leven lang meestal strijd gehad met de ongehoorzame Joden. Religieuze mensen die hij wel doorgrondde, want hij had zelf ook zo'n opleiding meegemaakt. Hij was onderwezen aan de voeten van Gamaliel, hij was doorkneed in de schriften van toen. Alleen hij was verblind geraakt. Hij moest eerst door de Heer onderwezen worden. En de Heer heeft hem dat ook duidelijk gemaakt. En pas later kon hij dan ook dat aan anderen weer uitleggen. Maar het is dus tegenspreken van zondaren, wat last en zonde is die ons omringt. En dat kan ook iemand uit je familie zijn. Het kan soms zelfs je naaste familielid zijn. Om het zomaar te noemen. Dat hebben we allemaal niet altijd voor het kiezen. En dat kan best wel zwaar zijn. Omdat je wel graag de Heer wil volgen, maar de ander feitelijk tegenwerkt. En dan, ja, heb je maar één ding. Is dat het hier staat. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. En gelukkig hoef je dat niet in eigen kracht te doen. Maar mag je dat doen in afhankelijkheid van de Heer. Want er staat in vers 2. Ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus. Hij is de overste leidsman, zoals dat in Hebreeën 2 ook staat. Het woord wordt trouwens ook met vorst vertaald, overste leidsman. Vorst en zalig maken, en vorst des levens, in Handelingen wordt de Heer zo genoemd, als de opgestane. En hij is ook de overste leidsman, dat is eigenlijk een letterlijke vertaling van dat woord, archegos. Dat komt ook in Hebreeën 2 voor, hè, dat hij als overste leidsman geworden is van degenen die zalig worden, maar dat hij daarvoor wel geleden heeft, aanvankelijk. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke reden hij zich niet schaamt om hen broeders te noemen. Wij zijn broeders van de Heer, maar hij heeft wel die weg van lijden naar heerlijkheid in onze plaats willen gaan, opdat wij ook eenmaal tot zoon gesteld zouden kunnen worden, zoals hij dat werd bij zijn opstanding. Door de opstanding uit de doden werd hij tot zoon gesteld en als erfgenaam van alle dingen geplaatst volgens de Hebreeënbrief. Maar hier wordt duidelijk dat de Heer dus ook zag in de dagen zijns vleeses op wat hem beloofd was. Dat staat hier, hij zag op de vreugde die hem voorgesteld was. En die vreugde wordt in hetzelfde vers omschreven als dat hij is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods, uitermate verhoogd. En ziende op de toekomst kon hij verdragen in de kracht Gods het kruis en de schande. Die schande heeft hij veracht, geminacht. Hij wist dat het over hem komen zou, maar heeft het gedragen omdat hij de wil Gods wilde volbrengen en omdat dat ten behoeve van allen zou zijn. Eén is voor allen gestorven. Hij heeft onze zonden aan het kruis gedragen. En woorden van die strekking vind je wel meer in de schrift. Maar de Heer zag zelf dus ook op de heerlijkheid die hem wachtte. Is voor ons ook een motivatie? Want soms heb je de neiging om, als er tegenstand is, om het bijltje er beneden te gooien. Denk van, waar doe ik het ook allemaal voor? Al die strijd, al die tegenslagen. Denk dan even aan de werking van het woord van de zaaier. En één deel viel op de steenachtige grond, op de steenrots, waar maar weinig aarde was. Het ontkiemde wel, maar het had geen wortel. Ja. En als er dan verdrukking komt, of vervolging, of verzoeking, om het geloof, dan wijken ze af. Het is dus van belang dat je wortels hebt. En dan moet je dus in de goede aarde gezaaid zijn, want dan kun je in volstandigheid vruchten dragen. Een voldoende wortel. Nou, hebben we al eerder bij stilgestaan dat we geworteld zouden zijn in de Heer Jezus Christus. Uit de Efezebrief. Dus hij zag op de heerlijkheid die hem is voorgesteld. Wij zien op het loon wat ons wacht. We weten dat er straks een kroon des levens of een kroon des roems of een kroon der rechtvaardigheid voor ons is weggelegd. En er zijn nog wel andere omschrijvingen die over de heerlijkheid spreken. Ook dat wij als Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dat weten we op grond van de schriften. Daar geloven wij in, daar stellen we ons vertrouwen op. En dat komt dichter tot ons in de praktijk als we tegenspreken en zondaren meemaken. Want de tegenspraak en de last die wij hebben van zondaren komt meestal uit de pijp van de tegenstander. Die ons proberen aan het twijfelen te brengen. Die proberen ons aan het wankelen te brengen. We zouden vasthouden aan de waarheid, het woord van God. Dat is de waarheid en als we ons vertrouwen daarop stellen, ja, dan zien we ook in toenemende mate naar de heerlijkheid uit die ons wacht. Want aanmerk deze, die zodanige tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Dat kan dus wel. De Heer Jezus, die zelf de voleinder des geloofs is, betekent dat hij zijn geloof heeft voleindigd tot aan de dood des kruises aan toe. Het geloof van Jezus spreekt de Bijbel over. Hij heeft het voltooid tot aan het kruis aan toe. En natuurlijk leeft hij nu ook als uitermate als de gelovige bij uitstek. Maar in de dagen zijns vleeses heeft hij dus ook zijn geloof gevestigd op dat wat de schriften hadden verkondigd. Dat zei hij ook verschillende keren tevoren. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondaren en ze zullen hem kruisigen. Maar ten derde dagen zal hij opstaan uit de doden. Dat sprak de Heer in Matteüs Evangelie maar liefst 4 keer uit, alvorens het zover was. En toen het eenmaal zover was, wist hij ook van dit is de uren der duisternis. Nu gebeurt het. De macht der duisternis. Maar het leek alsof alles verloren was, maar op de derde dag stond de Heer op uit de doden en was daar de dood teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En wij hebben in hem datzelfde leven ontvangen door het geloof. Maar wij kunnen dus verflauwen, bezwijken in uw zielen. Dus als er tegenstand is, dan kan het zijn dat je het dan even niet meer ziet zitten. En er zijn ook gelovigen die daar inderdaad afhaken door zulke omstandigheden. Aan de andere kant is het dan ook zo dat de Heer juist die gebeurtenissen, die omstandigheden wil gebruiken om je standvastiger te doen zijn in het geloof. En ons leven is gefundeerd op de opgestane Heer. Je kent wel dat voorbeeld van een tuimelaar. Een tuimelaar, dat is zo'n speeltje voor kinderen wat heen en weer kan bewegen, maar het komt altijd weer omhoog. Komt altijd weer in die rustpuntpositie terecht. Nou, dat kun je vergelijken met het leven van een gelovige. We zijn met Christus opgewekt. Wij staan in het geloof. Wij staan in de vrijheid. Maar er kunnen onze levensomstandigheden zijn die ons wel eens heen en weer doen slingeren. Maar als je op de Heer gericht blijft, je komt altijd weer in het rustpunt terecht, in het middelpunt terecht. Want de Heer is degene die ons dat opstandingsleven heeft gegeven. Die ons niet verlaat, die ons nabij is, die ook voor ons zorgt. En zeker als je je bekommernis op hem werpt, dan mag je erop vertrouwen dat wat de schrift zegt, dat hij voor ons zorgt. En dat hij dus ook standvastig doet zijn. Daar worden we toe opgeroepen. Hè? Wees standvastig, onwankelbaar. Altijd overvloedig zijn in het werk des Heeren als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Dan zie je weer op de heerlijkheid. Maar als we dan hier lezen over verflauwen en bezwijken, het kan er zelfs toe leiden zoals dat staat in vers 15... toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods, verachtere, dus achterop raakt, van de genade Gods afdwaalt. Als je dat ziet gebeuren, heb oog voor zo iemand, probeer hem weer erbij te betrekken. Dat kan. In de Hebreeënbrief hoofdstuk 6 wordt dat ook genoemd, maar dan met een ander begrip. Hebreeën 6 vers 12. In vers 10 staat, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid, ijver bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Weer visie gericht op de hoop, opdat gij niet traag wordt, vertragen, verflauwen, verslappen. Kan wel. Maar hier staat, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt van degenen die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Geloof en langmoedigheid. Langmoedigheid is ook een vrucht van de geest. En geloof wil zeggen dat we ons vertrouwen blijven stellen op de Heer en dus ook in de dienst van de Heer betrokken blijven. Laat je niet afbrengen van de weg met de Heer door omstandigheden van tegenspraak en kritiek van mensen op je leven. Je dient de Heer en je bent in de eerste plaats verantwoordingsschuldig aan Hem. Ook niet zozeer aan je broeders en zusters in de eerste plaats. Hoewel je daar meer van aan kunt trekken, want die hebben gewoonlijk ook het beste met je voor, als het goed is. Maar de Heer heeft altijd het beste met ons voor. Dat ervaar je misschien niet als je een moment van kastijding meemaakt in je leven, want er staat hier ook dat het nou eerder een moment van droefheid is. Maar als je dan eenmaal weet wat de Heer voor ogen heeft, ja, dan kun je achteraf zeggen van het bewerkt wel degelijk een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Voor degenen die erdoor geoefend zijn. Het is van Gods wegen dus een oefening. Een geestelijke oefening. Ten opzichte van de lichamelijke oefening waarvan Paulus schrijft in 1 Timotheüs 4. Die is tot weinig nut. Je mag van mij best wel naar de sportschool worden. Daar gaat het niet om. Of aan fitness doen of wat dan ook. Of een eind gaan wandelen. Doen wij ook geregeld. Is goed voor je gezondheid. Dat is normaal zo. Maar lichamelijke oefening is tot weinig nut. Omdat die staat ten opzichte van de geestelijke oefening. Maar het heet daar godzaligheid. De godzaligheid is tot alle dingen nut, staat erachter. Hebben een belofte voor de tegenwoordige en voor het toekomende leven. Als je dus nu de Heer vereert in je leven, want dat betekent eigenlijk godzaligheid, betekent juiste verering van God, dan weet je dat de Heer nu al voor je zorgt in toenemende mate en dat er ook nog voor de toekomst heerlijkheid is weggelegd. En dus het is altijd nuttig of nuttiger dan alleen de aardse dingen zoeken, zoek de dingen die boven zijn. Dus vers 4 zei, gij hebt nog tot de bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde, waarbij zonde in het enkelvoud natuurlijk staat voor het tegenspreken en voor het ongeloof van de mensen om je heen. Denk maar aan de uitspraak van dat de geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, en dan staat erbij van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Dus de zonde is eigenlijk ongeloof. Dat is ook de enige zonde waardoor de mens echt verloren gaat voor eeuwig. Dat wordt hier eigenlijk ook bedoeld.
Verwijzing naar dat stuk wat ons lichtelijk omringt uit vers 1?
Ja, natuurlijk. Dat is ook het ongeloof. De last en de zonde is het tegenspreken van de zondaren, maar daar schuilt ongeloof achter. Ja. En tegenspraak is toch ongeloof. Het wordt gezegd, het woord tegenspreken, bijvoorbeeld van Korach, die bij Mozes kwam klagen met Datan en Abiram, dat zij zichzelf in die positie hadden gebracht en dat zij eigenlijk ook meer verantwoordelijkheid zouden moeten dragen. Nou, toen heeft de Heer laten zien wie door hem waren uitgekozen. Mozes en Aaron en Korach en Datan en Abiram zijn levend ter helle gevaren toen. Dat was tegenspreken. Dat staat in Judas, het tegenspreken van Korach. Wordt vergeleken met de weg van Kaïn. Nou, Kaïn was uit de boze. Een ongelovige. Daarom werd zijn offer ook niet aangenomen. Het wordt ook nog genoemd de weg van Biliam. Dat was een valse profeet. Maar dat is een weg die dus afdwaalt van de Heer en daar schuilt alleen maar ongeloof achter. En mensen die tegenspreken en die jouw levensweg als gelovige kunnen bekritiseren of lasteren, dat schuilt gewoonlijk ook ongeloof achter. Het kan heel goed de werking van de tegenstander zijn. Daar zouden we ons niet door laten afbrengen van de trouw aan de Heer. En daarom staat hij zelfs tot de bloede toe. Dat betekent dus dat dat niet al te gemakkelijk moet opgeven. Dat je eigenlijk moet volhouden. Volharden in de kracht van God die hij je geeft. En dan komen we bij vers 5 terecht. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Dat bezwijken is hetzelfde als in vers 3. Alleen in vers 3 is het bezwijken een gevolg van dat je het opgeeft vanwege de kritiek. Tegenspreken van de zondaren. Maar in vers 5 is het dat het kan gebeuren als je de kastijding van de Heer afwijst. Als je de correctie in je leven van de Heer niet wilt accepteren. Dat kan dus ook. Dat is een vorm van ongehoorzaamheid dus. Gij hebt vergeten die vermaning, het woord betekent ook wel bemoediging, aansporing, die tot u als tot zonen zegt, mijn zoon acht niet klein, de kastijding des Heren. Nou, het woord kastijding, dat is paideia, zei ik al. Het komt 6 keer voor, hier 4 keer in dit hoofdstuk en de andere 2 keer lees ik even met je. Dat is Efeze 6 en dat staat in vers 4. Alleen daar is het vertaald met lering. Daar staat, en gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op, staat er dan, in de lering en vermaning des Heren. Dat betekent dus dat je hen vanuit het woord Gods leert om ook gehoorzaam te zijn. En in een aardse situatie heb je als vader natuurlijk de eindverantwoording ook. In de Bijbel is dat zo wat de kinderen betreft, want die is natuurlijk het hoofd van hun gezin beschouwd. Daarmee is het ook zo dat hij hen zou opvoeden in het onderwijs van de schriften. Daar heet het lering en vermaning des Heren. Dus het woord paideia betekent ook gewoon lering. Maar nu is het hier toegepast bij betrekking tot vaders in relatie tot hun kinderen. En kinderen zouden hun ouders gehoorzaam zijn, staat er ook bij.
Dus het woord lering, dat is hetzelfde als kastijding uit Hebreeën 12?
Ja, is beide het woord paideia. En vermaning, dat is het woord nuthesia. En nuthesia betekent letterlijk het bijstellen van het denken. Nous, dat is je denken, je verstand. En thesia wil zeggen stellen, het bijstellen van het denken. Nou, dat doen we toch ook wel eens als kinderen opgevoed worden. Soms doen ze dingen die niet horen. Dan zeg je er als ouders iets van. Dan stel je hun denken even bij. Van zo hoort dat niet, dat doen we hier niet. En soms moet je iets rigoureuzers hanteren. Dat kan gebeuren dat als ze opstandig zijn, dat je soms ze even moet afzonderen. Ga jij maar even op de trap zitten nu. Weet je wel, zoiets. Of naar je kamer toe. Ja, ervaring heb ik ook een beetje mee gehad natuurlijk. Hè. En in sommige gevallen, ja, dan moet je hun bepaalde dingen ontzien die ze juist leuk vinden. Dat is een soort straf, daar leren ze hoop ik iets van. Kan nog wel zwaarder. De eerste stap is niet meteen meppen, hè. Dat is, als kan, liever niet. Met woorden kom je vaak verder en sommige andere methoden. Maar meppen, dat zou ik niet meteen doen. Maar ja, ik moet wel bijzeggen, Spreuken spreekt wel over de roede. In sommige gevallen. Ik hoop dat straks nog te lezen, want dat valt hier ook eigenlijk onder. Het doel daarvan is gehoorzaamheid. En soms doen kinderen waarvan ze niet eens weten dat het gevaarlijk is. En als je niet ingrijpt en er niet wat van gaat zeggen, dan gaat het mis. Als een kindje wat nog klein is naar zo'n hete kachel toe gaat. Hè, je hebt zo'n houtkachel die is heet. En ze strekt zijn hand ernaar uit en die steekt het aan. Ja, dan moet je hem gauw wegtrekken, want anders verbrandt die hand. Want dan begint het kind te blaren. Ja, en dan moet je uitleggen. Mag niet. Waarom niet? Nou, als het oud genoeg is, dan kun je dat uitleggen. Maar anders zeg je gewoon, mag niet. Hoort niet zo. Later begrijpen ze dat wel. Ja, en zo zijn er wel talloze voorbeelden. Ik zal niet uit mijn eigen school klappen, denk ik. Hoewel, ik was vroeger een heel lief kind hoor. Maar ik heb het ook wel eens bont gemaakt. En mijn vader vond het een keer zo bont dat hij de riem van zijn broek aftrok en mij daar aardig mee op mijn billen heeft geslagen. Die keer. Dat was eenmalig en het was zeer leerzaam. En mijn moeder had een andere tactiek. Toen had ik ook iets gedaan. En die heeft mij toen mijn kleren uitgetrokken en in een tobbe met koud water neergezet en koud water over me heen gegoten. Want ik had mezelf behoorlijk vies gemaakt en niet alleen mezelf, maar ook waar ik was. Nou, dat heeft ook geholpen. Nooit weer gedaan. De bedoeling was dat je gehoorzaam zou zijn. En in dat licht, mijn ouders deden dat op dat moment dat ze wel even boos waren, maar ze deden het toch met een goed doel dat ik gehoorzaam zou zijn. Dus uiteindelijk deden ze het wel vanuit liefde. En dat voorbeeld wordt hier ook genoemd. Hè? De vaders onzes vleeses, die hebben nadat hun goeddacht ons gekastijd, ons opgevoed. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want dat is uiteindelijk de belangrijkste opvoeding die we hebben. De tweede schriftplaats staat in 2 Timotheüs 3. En die is wel heel erg mooi, vind ik. 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. En daar is het woord vertaald met onderwijzing. Vers 16, daar staat: al de schrift is van God ingegeven en nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Onderwijzing is hier de vertaling van paideia. Didaskalia, dat is het woord lering. De leermeester is didaskalos. Van didasco, ons woord didactiek zit daar nog aan verbonden. Dat is een synoniem voor paideia of paideio. Maar hier is het woord onderwijzing bedoeld als de vertaling van paideia. Maar ziet dat de basis is al de schrift. Dus wat hanteert onze God bij voorkeur om ons te kastijden, ons op te voeden? De schriften. Dat is de wijze waarop hij ons eigenlijk onderwijst. En als wij daar gehoor aan geven, ja, dan is dat de kastijding ons later welgevallen. Dat was de die andere twee schriftplaatsen. Verder komt het nog van het werkwoord paideio. En paideio wordt vertaald met onderwijzen en leren. En ook met kastijden natuurlijk. En een enkele keer met tuchtigen. Mozes was onderwezen in de wijsheden van Egypte. Wordt dit woord voor gebruikt. Saulus had aan de voeten van Gamaliel gezeten die hem had onderwezen. Dus wijsheid van Egypte. Bij Saulus was het de wet die onderwezen werd. Dus gebruik altijd woord. Paulus schrijft in 2 Timotheüs 2 dat hij degenen aan Timotheüs dus, dat hij degenen die tegenstaan, dat hij die zou onderwijzen met zachtmoedigheid. Vanuit liefde uit de schriften overtuigen wat er staat. Opdat ze zich zouden bekeren. En de belangrijkste is natuurlijk uit Titus 2, vers 12, waar staat dat wij weten dat de zaligmakende genade Gods verschenen is alle mensen en onderwijst ons. Dus het is genade wat ons onderwijst. Het kenmerk van het nieuwe verbond. Van deze bedeling der genade Gods. Niet de wet, want die staat tegenover de genade, maar de genade onderwijst ons. Dat is hetzelfde werkwoord paideio. De opvoedkundige wijze waarop God ons wil onderwijzen is dus via zijn woord en door middel van zijn genade. Daarom heet het bij gelegenheid ook het woord zijner genade. Dat is het nieuwe verbond. Dus primair maakt de Heer gebruik van zijn woord. We gaan nog even terug naar Hebreeën hoofdstuk 12. Dus staat er, want die de Heere lief heeft, die kastijdt hij. Dus die voedt hij op, die onderwijst hij. Dat doet hij dus altijd vanuit liefde. De Heer heeft er geen behagen in om ons te treiteren of om ons te pesten. Dat doen ze in de wereld wel. Die vinden het leuk om anderen te pesten. Maar de Heer doet het altijd vanuit liefde, want hij heeft altijd het beste met ons voor, zodat wij meer en meer ook aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden. En dat zingen we dan ook. Maak mij een beeld van u. Nou, dat is wat de Heer ook wil doen. En daarmee die gezindheid van Christus in ons zou bewerkstelligen. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij en hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Dat geestelen is een synoniem voor kastijden. Het woord wordt inderdaad ook in het Nieuwe Testament gebruikt voor een letterlijke geestel. Van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij is gegeesteld. En Paulus heeft het ook meegemaakt. Dat is wel zo, maar dat gaat dus om een wat hardere hand dan normaal met woorden vanuit het woord. Al moet ik erbij zeggen dat als je eenmaal geconfronteerd wordt met de waarheid van Gods woord, dat dat ook wel als een bliksemslag in kan slaan, hoor. Als je eenmaal ontdekt, van zit dat zo, dan kun je best wel van schrikken dat je dat nooit eerder hebt gezien of geloofd. Kan gebeuren. Ja, want het is een fel licht wat dan tot je komt en wat dan over je wandel of over je denken heen schijnt en dat eigenlijk ontdekt. Ontmaskert hen, veel eer wordt gezegd van degenen die in de duisternis wandelen. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. En dat is de ongelovigen. Maar ontmaskert hen veeleer. Want al wat openbaar maakt is licht. Nou, dus het woord, dat kan ons wel degelijk ook echt op zo'n moment niet alleen een eye-opener zijn, maar ook nou, wel behoorlijk schrikken dat je dat nooit eerder zo gezien hebt of geloofd hebt. En dan wil de Heer graag dat je dat ook accepteert en dus eventueel bepaalde dingen in je leven verandert als dat nodig is. En wat het is, ja, dat kan voor ieder verschillend zijn. Maar in ieder geval, de Heer gebruikt zijn woord daar dus ook voor. En geestelen kan dus ook op een wat hardere manier slaan. En soms moet iemand echt, als hij echt niet wil, gaat hij de wereld in. En daar ontmoet hij zoveel ellende, dat hij uiteindelijk in zijn nood toch nog een keer tot de Heer gaat. Dat overkwam dus de verloren zoon. Die werd ontnuchterd en zegt, nou laat ik maar teruggaan naar mijn vader. En daar maar als knecht aan het werk gaan, want ik had het bij mijn vader beter als knecht, als ik een knecht zou zijn dan hier. En soms moeten mensen eerst heel diepgaand in de, mag ik het zeggen, shit komen. Om daarna nog eens een keer tot ontdekking te komen. Ja, ik moet eigenlijk maar weer eens naar de Heer toe gaan. Hij kan me misschien eruit trekken. En raad eens wat, dat doet de Heer ook als je het meent. Je kunt bij de Heer altijd opnieuw beginnen. Altijd genade. Nou, in ieder geval is het zo dat hoe je leven ook is en hoe ver je misschien ook afgedwaald bent van het woord van God, je hebt altijd het moment om terug te keren tot de Heer en bij vernieuwing je leven aan de Heer toe te wijden. En daar slaat dat begrip geestel dan meer op en dat de Heer dan toch in zulke omstandigheden laat terechtkomen waarbij je dan zoveel dingen moet ervaren voordat je eens een keer tot inkeer komt. Natuurlijk hoeft het zover niet te komen, je zou veel eerder kunnen kiezen om dat met de Heer terug te keren en hem te volgen en te dienen. Maar het is nooit te laat. Zolang je leeft is er altijd een weg terug. En dan mag je dat ook uit liefde van de Heer accepteren. En wie stond met open armen te wachten? Ja, die had al zo vaak uitgekeken. Komt hij nog een keer? Ja. Hij had hem lief, ondanks het feit dat hij weg was gegaan en de wereld was ingetrokken. Maar hij was mogelijk om terug te keren. En er werd zelfs feest gevierd. Nou, dat is ook liefde van de Heer. Laten we straks verder gaan. Wij vervolgen Hebreeën 12. Hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Wij zijn geen aangenomen kinderen natuurlijk. We zijn niet geadopteerd, wij zijn uit God geboren. Maar je kunt je afvragen op welke manier neemt God dan mensen aan? Op grond van geloof. Dus dat betekent het dus eigenlijk. Wie gelooft is door hem aangenomen. Zo staat in de schrift ook in Romeinenbrief. Neemt elkander aan zoals Christus u heeft aangenomen. Op grond van geloof, wij hebben hem aangenomen en daarom heeft hij ons aangenomen. Geaccepteerd zoals we zijn van nature, zondaren, maar heeft ons door het geloof nieuw leven gegeven. En hij doet zijn werk nu in ons door zijn woord en geest. Dat valt onder die kastijding. Vers 7. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt God zich jegens u als zonen. Dat gedragen wordt in andere vertalingen dan wel vertaald met behandelen. God benadert ons dan als zonen, behandelt ons als zonen. Zonen die bestemd zijn om te erven. En een kind wordt een zoon, is de bedoeling uiteindelijk. Wij zijn degene die tot erfgenamen ook gesteld zullen zijn straks, bij de zoonstelling. En God voedt ons dus op met het zicht op de toekomst ook. Want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Is een tussenzin. We moeten er dus vanuit gaan dat iedere vader in zijn aardse omstandigheden ook zijn kinderen opvoedt. De een misschien beter dan de andere, naar de inzichten die ze hebben. Maar er staat in vers 8, maar indien gij zonder kastijding, zonder onderwijzing, zonder opvoeding zijt, welke allen deelachtig geworden zijn, die men normaal gesproken toch allemaal wel meemaakt, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Tegengestelde hiervan een zoon is dan een bastaard. Nou heeft het bastaard in het Nederlands de betekenis van iemand die buitenwettig verwekt is. Maar het woord bastaard heeft meer de betekenis van onecht. Het staat hier tegenover een zoon en een zoon wordt wel gekastijd. Dus een bastaard is iemand die niet gekastijd wordt, die niet opgevoed wil worden. In de dierenwereld krijgen we het begrip bastaard soms ook. heb van een vogelkenner gehoord dat als een vogel een bastaard is, dat hij dan onvruchtbaar is. Dan kan hij niet verder voortbrengen. En in geestelijke zin is dat natuurlijk wel een les. Hè? Een bastaard is iemand die niet zich door de Heer wil laten onderwijzen, die zijn eigen weg wil gaan en dus feitelijk voor de Heer onvruchtbaar is. Want de Bijbel zegt in Johannes 15, zijn woorden van de Heer Jezus, hierin is mijn Vader verheerlijkt indien gij veel vrucht draagt. En dat is een vrucht van de geest. Hier heet het een vrucht der gerechtigheid in vers 11. Voor degenen die erdoor geoefend zijn. Het betekent feitelijk dat je onvruchtbaar bent, geestelijk onbruikbaar voor de Heer, omdat je je niet aan de kastijding des Heeren wilt onderwerpen. Je bent dus opstandig, je gaat je eigen weg. In het Oude Testament komt het woord ook een paar keer voor en dan wordt gezegd over de Ammoniet en de Moabiet, dat waren zonen van Lot en zijn beide dochters, dat die als bastaarden niet in de vergadering des Heeren mochten komen. Het was buiten normale huwelijkssituatie ontstaan. Maar we kennen bijvoorbeeld wel Rut de Moabitische. Waarom mocht die dan wel in de vergadering des Heeren binnenkomen? In het volk Israël. Vanwege haar getuigenis, haar geloof, uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Dus er is wel verandering voor degene die gelooft. Dus een bastaard is dus feitelijk iemand die onvruchtbaar is voor de Heer. En daarom onbruikbaar. Omdat hij zich aan de opvoeding van de Heer onttrekt. En daarna staat er, voorts, wij hebben de vaders onzes vleesters wel tot kastijders gehad. Dat zijn onze aardse vaders, die hebben ons dus opgevoed. En wij ontzagen hen, wij hadden ontzag voor hen. Zeker als ze ons best wel eens even op ons nummer zetten als het fout was. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Ja, dat is de tegenstelling. De vader der geesten, vader staat bij jullie toch ook met een hoofdletter of niet?
Ja.
He, dat is dus God zelf, onze hemelse vader, der geesten. En wat uit de geest geboren is, is geest. Het is dus de vader van degenen die opnieuw geboren zijn. Uit God geboren zijn. Zullen wij dan niet veel liever hem onderworpen zijn en leven? En dat leven slaat hier dus op onze praktische wandel. He, want als je tot geloof komt, word je met Christus levend gemaakt. Dat is je positie al. He, maar als je aan de Vader der Geesten onderworpen bent, dus je aan zijn opvoeding overgeeft, dat je laat welgevallen, de onderwijzing door het woord aan je leven laat toepassen, om het zomaar te zeggen. Ja, dan leven wil dan zeggen dat je dan ook meer en meer in gemeenschap met de Heer leeft. Dan heb je een levende relatie, zoals dat wel eens genoemd wordt. Dan leef je ook in gemeenschap met de Heer, omdat je zijn woord lief hebt. En dan ben je aan hem onderworpen, aan hem onderdanig. In de wereld hadden ze vroeger, ik weet niet of het nog bestaat, maar ja, in mijn opleiding moest ik dat ook nog leren. Dat had je verschillende visies over de opvoeding. En één ervan was de visie van laissez-faire. Ken je die? Laissez-faire betekent laat maar geworden. Je moet de kinderen niet allerlei regels en wetten opleggen, want dan wordt het niet wat. Dus je moet kinderen eigenlijk niet bijsturen, niet corrigeren, want dan verhindert dat hen in hun ontwikkeling. Is dat zo? Ik denk dat als je dat toepast letterlijk, dat mensen zijn die in de maatschappij onbruikbaar zijn. Sowieso mensen dus, hè? Ik heb het niet eens over gelovigen. Die zijn onbruikbaar, die denken alleen maar aan zichzelf. Die hebben verder niemand waar ze zich wat van aantrekken. Als je ze laat geworden, dat moet je eens met je tuintje doen. Maar daar staat alles door elkaar, kotschots en scheef. En als je met je tuintje niet onderhoudt, dan wordt het een grote woeste wildernis. En als je kinderen niet bijstuurt als het fout gaat in de opvoeding, nou, dan worden ze onhandelbaar. En men gaat dan uit van de visie van de tabula rasa, daar heb je misschien ook wel eens van gehoord, dat moesten wij vroeger dan ook leren. Een kind is eigenlijk een tabula rasa, een ongeschreven blad, en die moet je niet te veel verhinderen in de opvoeding, want dan kunnen ze zich niet goed ontplooien. Nou ja, een kind, als het geboren wordt, is nog tamelijk onschuldig, maar men ontgaat dat de Bijbel zegt dat ieder mens van nature een zondaar is. Dus daar komt vanzelf zonde uit voort. Ja, dat is in de filosofische opvoeding hebben ze daar allerlei woorden voor. Maar een vrije opvoeding, dat is misschien wel makkelijker dan. Ja. Maar dat komt waarschijnlijk nog steeds voor. En meestal bij mensen die zelf in hun jeugd erg strak gehouden zijn. Proberen daarna dus alles zo vrij mogelijk te laten. En dan komen ze na verloop van tijd wel achter dat dat ook niet werkt. Want dat krijgen ze op een bordje weer terug. En je hebt dus inderdaad als ouders wijsheid, maar vooral liefde nodig voor je kinderen. Om hen op te voeden in de vrezen des Heren, punt 1. Om ze met de dingen van de Heer bekend te maken. In de hoop dat ze ook later zelf voor de Heer kiezen. Die garantie heb je niet. Maar als je er niet vroeg genoeg mee begint, dan ben je op een gegeven moment wel te laat. Maar hoe dan ook, in de tweede plaats, ja, ze moeten toch ook geacht worden om gehoorzaamheid te leren. En zoals ouders dat met hun kinderen doen. De ene zul je misschien wat strakker moeten aanpakken dan de andere. Hangt ook van het kind af. Maar dat doet de Heer met ons individueel ook. Hij voedt ons op om ons de gehoorzaamheid der waarheid te leren. En dat doet hij vanuit liefde. En hier staat in vers 9 dat wij aan die Vader der Geesten onderworpen zouden zijn en leven, in gemeenschap met hem blijven leven, praktisch geloofsleven. Want genen hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goed dacht gekastijd. Ze hebben ons naar hun eigen beste weten, zeg maar, opgevoed. Maar deze, en dat is de Vader der Geesten, kastijdt ons tot nut. Er staat twee keer ons, cursief. Deze kastijdt tot nut. In de eerste plaats tot zijn nut. Maar wij varen er wel degelijk wel bij, want dat staat erachter, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. Nou, we zijn toch al heilig? Ja, we zijn geheiligd in Christus. Op het moment dat je toch tot geloof komt, ben je geheiligd in de Heer. Maar wat de Heer nu doet, is ook ons heiligen en reinigen. Dat doet hij als hoofd van de gemeente ook. Het gebed van de Heer Jezus in Johannes 17 was, Vader, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus om aan de heiligheid van de Heer meer en meer deelachtig te worden, hanteert de Heer in de eerste plaats zijn woord. Maar hij kan ook best wel praktische omstandigheden gebruiken, die dan weer gerelateerd worden aan het woord, waar je weer teruggekoppeld wordt aan het woord. Het doel daarvan is uiteindelijk om gehoorzaamheid des geloofs in onze levens te bewerkstelligen, zodat we ook meer en meer leven tot eer van onze Heer. Daarna staat er ook achter in vers 11, en alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde. Nee, een tik op de vingers kan best wel even pijn doen. En een pak voor de broek misschien ook. Een draai om de oren als je het letterlijk neemt niet. Ja, om de oren niet waar. Maar een tik kan best wel gevoelig zijn. Ook een reprimande, een dreigende vinger met een waarschuwing, kan best wel eens schrikwekkend overkomen. En dat kan geen situatie van vreugde zijn. En daarna staat, maar van droefheid. Dag daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degenen die door dezelfde geoefend zijn. Het is dus een oefening wat de Heer met ons doet. Hij oefent ons in gehoorzaamheid aan zijn woord. Dat doet hij vanuit liefde. Er zijn dingen die we misschien niet eens beseffen als ze gebeuren. En vele dingen gaan ook gewoon automatisch omdat we gewoon de Heer willen volgen en dienen. En dan hoeft er ook niks gecorrigeerd te worden, maar er kunnen ook wel degelijk omstandigheden zijn dat er wel iets veranderen moet. In relaties en nou ja, voorbeelden wil ik verder niet noemen. Het gaat om het principe. En als je achteraf ziet, heb je er wat van geleerd en ben je dankbaar. Want het bewerkt een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Voor degenen die geoefend zijn, en dat woord oefenen vond je ook terug in 1 Timotheus 4, zei ik al. Hè. Dat is dan de oefening tegenover de lichamelijke oefening staat de godzaligheid. Maar dat is dan de geestelijke oefening. De oefening van de dingen van Gods woord die door de geest Gods verder in onze levens zijn beslag krijgen. Dat heeft nut. Tot alle dingen is dat nuttig, niet alleen voor dit tegenwoordige leven, maar ook voor de toekomende leven heeft dat een belofte. Dat staat ook nog in de Hebreeënbrief hoofdstuk 5. En daar gaat het over de melk tegenover de vaste spijzen. In vers 12, nou vers 11 moet ik ook al lezen. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. Dat gaat dan over Christus als de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Dewijl gij traag zijt geworden om te horen. Dus vertraag. Traag om te horen. Dus luisteren niet zo goed meer naar het woord van de Heer. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leerde welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, en gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Het begint met melk, maar het moet er niet bij blijven. Men zou doorgroeien naar het vaste voedsel. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Hier staat het woord nepios, onmondig nog. Maar der volmaakten, dan wel der volwassenen, is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. En dat beide des goeds en des kwaads, die termen vind je ook nog in 2 Korinthe 5, hè, dat bij de rechterstoel van Christus wordt beoordeeld hetgeen door het lichaam is geschied, het zij goed, het zij kwaad. En dat is dus in relatieve zin. Het goede is dat wat tot eer van God is geweest, en het kwade is wat niet tot eer van God geweest is. Hout, hooi en stoppelen tegenover goud, zilver en kostbaar gesteente. Nou, wij zouden ontdekken door het woord tot ons te nemen wat wel tot eer van God strekt en wat niet tot eer van God strekt. Het een is goed, het andere is kwaad in die verhouding. Het heeft dus niet zozeer te maken met de wet als zodanig, maar met het onderscheiden van wat is wel tot eer van God en wat niet. Het een is goed, leidt ook tot goede werken, het ander is kwaad en dat leidt tot werken die de Heer niet kunnen behagen. Maar al die werken zullen toch eenmaal door het vuur beproefd worden. En als het ware werken in het kader van goud, zilver en kostelijk gesteente, nou, dan zul je daar loon voor ontvangen. Dus ook dat is een oefening en dat is op grond van het woord. Maar wie in de melk blijft hangen, om het zomaar te zeggen, ja, die heeft ook nog helemaal geen inzicht in van hoe je God kunt behagen, hoe je God kunt dienen, wat je voor de Heer kunt betekenen, in zijn werk betrokken kunt worden. Want een kind is alleen maar op zichzelf gericht. En dat hoort bij een kind, een jong kind helemaal. Dat is helemaal niet erg, maar het moet niet zo blijven. En we zouden ontdekken dat er nog meer is, namelijk in de eerste plaats om het leren vereren van onze God en Vader, van de Heer Jezus Christus. Het leren ontdekken van, hey, er zijn er toch medegelovigen die we mogen liefhebben en dienen. Dan gaat het niet meer om jezelf alleen, maar ook om hen. Dat zijn zaken die allemaal vallen onder de opvoeding die de Heer ons vanuit zijn woord meegeeft. Met één doel, hem verheerlijken en meer aan zijn heiligheid deelachtig worden. Dan worden we dus geheiligd. En dat is wat de Heer ook in ons levens wil doen. Daarna staat er achter, daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar het veel meer genezen worden. Ja, trage handen wil zeggen dat je eigenlijk maar weinig in de dienst van de Heer betrokken bent. Slappe knieën, nou dat heeft met je wandel, je gaan te maken. En rechte paden maken voor je voeten wil zeggen ook dat je in de wandel met de Heer de juiste weg gaat bewandelen. Maak die duidelijke keuze, volg hem en dien hem naar de mogelijkheden die je hebt. En als je daarvoor kiest om dat weer te doen, eventueel bij vernieuwing, dan vindt er dus genezing plaats in overdrachtelijke zin. Genezing wil zeggen heling ook in je denken en je doen en laten. Dat is de hoofdgedachte van dit gedeelte en dan gaan we nog even naar Openbaring toe, waar we voor de derde maal een dergelijke uitspraak tegenkomen. Hoofdstuk 3, dat is de zevende brief. Eigenlijk zou je die hele brief moeten bespreken, maar daar hebben we nu ook de tijd niet voor. Dat is ook niet echt nodig, want het gaat om het hoofdbeginsel. Het vers wat hier genoemd wordt in ons onderwerp is vers 19. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik, wees dan ijverig en bekeer u. Ijverig zijn en bekeren wil zeggen dus ernaastigheid mee hebben om je te bekeren tot de Heere. Deze brief is gericht aan de Laodicenzen, het is de zevende, dus de laatste brief, heeft ook zijn betrekking op de laatste tijd voordat de gemeente opgenomen wordt. En die lauwheid die in deze brief beschreven wordt, ja, die zie je mijns inziens ook alom in de wereld onder de christendom. Men is niet heet, men is niet koud. Was je dat maar, zei de Heer, dan wist ik wat ik aan je had. Want als je heet bent, dan ben je vurig van geest. Dien je de Heere. En als je koud bent, wel, dan ben je anti. Heb je niks met het woord van God? Is mijn ding dan niet? Zoals iemand laat zei. Maar het is geen van beide. Het is lauw. Het is dus religieuze vroomheid. Maar het is schijnvroomheid. Daar heb je niks aan. De Heer heeft er niks aan. Dat lauwe, dat hier in vers 16 genoemd wordt, zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. En de Heer wil je eigenlijk wel wegdoen. Want hij heeft in de praktijk ook niets aan hen. Dat woord lauw komen we ook nog, althans in de NBG-vertaling, nog een keer tegen. In de Statenvertaling wordt het iets anders vertaald, maar die wil ik wel even opzoeken. In Jeremia 48 vers 10. NBG-vertaling heeft dat woord lauwheid daar ook staan, maar de Statenvertaling niet. Die heeft het iets correcter vertaald, maar het geeft wel de strekking ook weer. Jeremia 48, vers 10. Daar staat: vervloekt zij die des Heeren werk bedriegelijk doet. En met de NBG-vertaling in gedachten staat het: die des Heeren werk met lauwheid doet. Het geeft dus wel de strekking aan. Men doet wel werk des Heeren. Met lauwheid betekent eigenlijk bedriegelijk. Het is niet oprecht. Je kent ook de uitspraak wel van de Heer Jezus uit Matthäus 7. Waar staat: niet een iegelijk die zegt Heere, Heere zal ingaan in het Koninkrijk van God. Maar een ieder die de wil des Vaders doet wel. En meteen staat erachter: dan zullen er bij hem komen in het oordeel zeggen: maar wij hebben toch in uw naam dit gedaan en in uw naam dat gedaan. En dan zegt de Heer: ik heb u nooit gekend. Dat is religieuze vroomheid. Zonder geloof. En die gedachte speelt ook een rol in de laatste brief aan Laodicea. Lauw, men dient de Heer feitelijk niet zoals het behoort. Vanuit ongeloof. Daarom zou men ook zich bekeren. Anders zou de Heer hen uit zijn mond spuwen. Dat is wat in, zeg maar, in de kerkgeschiedenis, zo wordt dat er meestal noemen, in het algemene christendom ook opmerkelijk is. Onverschilligheid ten aanzien van het woord van God. Maar toch wel religieus bezig zijn. Meer om hun eigen behoeften te bevredigen dan om werkelijk God te dienen. Nou, wij zijn heet als het goed is. Omdat we de Heer lief hebben en omdat we vurig van geest willen zijn. Omdat we hem willen volgen en dienen. En niet koud, want dan ben je anti. Nou, tot slot wil ik nog even lezen een aantal schriftplaatsen uit Spreuken die toch iets zeggen over de opvoeding. En daarvan begin ik te lezen in hoofdstuk 13. Daar staat in Spreuken 13 in vers 24. Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon. Dus als je je kind niet op wil voeden, niet wil corrigeren als het misgaat, dan haat je hem eigenlijk. Terwijl als je het wel corrigeert, doe je dat als het goed is vanuit liefde. Ik heb mijn kinderen ook wel eens een keer behoorlijk moeten straffen. Dat greep mij persoonlijk erg aan. Maar ik mocht eigenlijk niet laten zien dat ik er verdriet over had. Want dan zou het bij hun opgemerkt worden. Maar het greep me wel aan, maar het was wel nodig toen. Later kon je dat uitleggen aan hun. Op zo'n moment begrijpen ze dat niet eens altijd. Maar dat is wel wat soms nodig is. Die zijn roede inhoudt. Roede staat in het algemeen voor correctie. In het ernstigste geval voor een strafwerktuig. Zwarte Piet kende vroeger de roe. Tegenwoordig mag dat ook al niet meer natuurlijk. Maar goed, daar herken je dan nog van. Een roede staat voor een strafwerktuig, een stok waarmee je kunt slaan. Maar het staat in het algemeen voor correctie. Die haat zijn zoon, maar die hem lief heeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging. Dus liefst zo vroeg mogelijk, vanuit liefde. De volgende die we lezen, die staat in hoofdstuk 19, vers 18. Daar staat: tuchtig uw zoon, als er nog hoop is, maar verhef uw ziel niet om hem te doden. Dus gebruik geen buitensporig geweld. Hè? Komt wel eens voor hoor, dat ouders gewelddadig zijn. Dat komt meer voor dan je denkt in de wereld. Maar tuchtig hem als er nog hoop is, als het nog kan. Als ze eenmaal op een leeftijd komen dat ze niks meer van je aannemen, dan ben je denk ik al te laat. Dat weet ik wel zeker trouwens. Dat staat hier namelijk, hè? Als er nog hoop is. De volgende die we kunnen lezen is in hoofdstuk 22, vers 6. Daar staat: leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs. Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. We hebben daar een spreekwoord van. Jong geleerd, oud gedaan. En hoe jonger je hen met het woord van God bekend maakt en vertelt van de Heer Jezus, hoe groter ook de kans is dat ze daar uiteindelijk voor kiezen. Een garantie heb je niet, maar je kunt wel er veel aan bijdragen. We zeggen wel eens, een doodshemd heeft geen zakken. Betekent als je doodgaat kun je niks meenemen. Maar je kinderen, die kun je wel zo jong mogelijk bij de Heer brengen en hen vertellen van de Heer. Ook voorleven vanuit alle liefde. En de kans is dan vrij groot dat ze in jouw voetstappen volgen, maar garantie heb je niet. Ze kunnen op latere leeftijd toch ook weer een andere keuze maken. Maar zorg ervoor dat je daar in ieder geval alles aan gedaan hebt en dat je ze ook van de Heer hebt verteld. Zodat ze die kans ook krijgen. De volgende die ik wil lezen, die staat in vers 15. De dwaasheid is in het hart des jongen gebonden. De roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen. Van jongs af aan is men een zondaar vanaf geboorte, dus er komen op een gegeven moment gewoon zonden uit voort. En als je dat niet op een of andere manier beteugelt, dan wordt het alleen maar ernstiger en dwaasheid. Met alle gevolgen van dien, zulke mensen dwalen gewoonlijk naar het criminele circuit. Maar er staat achter, de roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen. Als je ze van jongs af aan corrigeert, is de kans groot dat ze wel makkelijker in het gareel gaan lopen, om het zomaar te noemen. Volgende is in Spreuken 23, vers 13. Weer de tucht van de jongen niet, als ge hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. Met andere woorden, een tik op de vingers is niet dodelijk. Dus correctie kan heel heilzaam zijn. Meestal proberen wij als ouders dat met woorden. Dat is te verkiezen boven alles, maar in sommige gevallen moet je wat strengere maatregelen nemen. Een week huisarrest of zo, noem maar wat, hè. Ik ga niet verder uit de school klappen. De volgende is, gij zult hem met de roede slaan en zijn ziel van de hel redden. Het houdt dus in dat het ook een voor de eeuwigheid zelfs een heilzame werking kan hebben. Maar nooit buiten de prediking van het evangelie om natuurlijk. Dan heb ik nog één, die staat in Spreuken 29, vers 15. De roede en de bestraffing geeft wijsheid. Maar een kind dat aan zichzelf gelaten is, beschaamt zijn moeder. Nou, dan heb je de laissez-faire, of de vrije opvoeding. Dat leidt later tot beschaming voor de ouders. Omdat ze een weg opgaan waar je als ouders je voor schaamt. Onhandelbaar. Maar hier staat, de roede en de bestraffing geeft wijsheid. Daar leren ze iets van. Nou, dat principe gebruikt de Heer ook in onze levens vanuit liefde en vooral door zijn woord. En wij als gelovigen zouden ons daar beter aan kunnen toevertrouwen. Vers 17 nog, er staat, tuchtig uw zoon en hij zal u gerustheid aandoen en hij zal uw ziel vermakelijkheden geven. Als je je kinderen opvoedt vanuit alle liefde en hen normale normen en waarden ook binnen het geloofsleven bijbrengt, dan hebben ze daar later, heb je daar veel profijt van. Ze zullen ook jou lief hebben. Als ze leren gehoorzaam te zijn, dan zullen ze ook eerder, later, als ze groter zijn, voor hun ouders iets willen doen, lief hebben. Nou, dat zijn algemene principes, maar het Bijbelse beginsel is dat de kastijding, de opvoeding, correctie van de Heer in onze levens altijd vanuit liefde plaatsvindt. Nogmaals zeg ik, kan ik niet vaak genoeg zeggen, als de Heer ons corrigeert, doet hij dat altijd vanuit liefde. Opdat wij meer en meer aan zijn heiligheid deelachtig worden. En dat is voor ons nu nuttig en voor de eeuwigheid ook. En wat het precies zal zijn, nog laat dat maar aan de Heer over. Als een schaap afdwaalt, gooide de herder met zijn slinger een steentje ernaartoe, zodat het schaap schrok. En dan kon hij weer terugkeren naar de kudde. Nou, zo kan de Heer ook werkzaam zijn in onze levens. Hij heeft altijd het beste met ons voor. En daar kunnen we de Heer alleen maar dankbaar voor zijn. Zullen we hem danken. Trouwe God en Vader, dank u wel dat wij mogen weten dat wij uw kinderen mogen zijn. Dat u ons gekocht hebt met het bloed van uw dierbare zoon. En dat we daardoor voor tijd en eeuwigheid geborgen zijn in uw hand. Dat u ons ook opvoedt in alle liefde en alle wijsheid, opdat we meer en meer aan het beeld van uw zoon gelijkvormig zouden worden, die zich volkomen overgaf aan de wil van u, die u hem gezonden had in deze wereld met een bedoeling om verzoening met God mogelijk te maken, om voor een ieder in deze wereld zijn leven te geven, want één is voor allen gestorven. Maar u bent ook opgestaan en u leeft in alle eeuwigheid. En we danken u, Heer, dat u de dood hebt overwonnen en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht. En dat u dat leven en die onverderfelijkheid, dat eeuwige leven, wilt geven aan een iegelijk die zich tot u wendt in geloof. Dank u, Heer, dat wij dat ontvangen hebben door het geloof en dat wij uw kinderen zijn en mogen opgroeien tot zonen, mogen volwassen worden in ons geloof. En dank u, Heer, dat u ons daarin ook begeleidt, ons opvoedt, ons leidt vanuit uw woord en door uw geest in al de waarheid. Heer, het is heel goed voor ons als gelovigen dat we ons aan uw leiding toevertrouwen, want u bent getrouw en u hebt altijd het beste met ons voor. En u voedt ons op vanuit uw liefde, opdat we meer en meer aan uw heiligheid deelachtig zouden worden. Help ons, Heer, om ons daaraan toe te vertrouwen, om door het geloof in uw woord steeds meer naar u getrokken te worden, om te zoeken de dingen die boven zijn, om die te bedenken, niet de dingen van deze wereld die ons juist af zouden trekken van uw liefde en van uw waarheid. Dank u wel, Heer, dat we één met u geworden zijn, dat uw liefde in onze harten is gekomen en dat die liefde ook een liefdewerk in onze harten bewerkt, opdat we u zouden volgen en dienen en mogen leven tot uw eer. We danken u, Heer, dat u een goed werk in ons bent begonnen en dat we er ook vanuit mogen gaan dat u dat zult voleindigen tot de dag van Christus komt. En daarom, Heere, mogen we dankbaar zijn dat u dat liefdewerk in onze levens wilt bewerkstelligen. Ook als u ons eventueel corrigeert, als we misschien verkeerd zitten in ons denken of in onze gedachten en onze wandel, misschien wel samen. Heere, dan mogen we dat toch ook accepteren als het misschien op zich geen vreugde zou zijn, maar later ontdekken we dat het een heilzame vrucht bewerkstelligt, een vrucht der gerechtigheid. Dank u zo, Heer, dat we onze levens aan u mogen toewijden en dat het mag zijn tot uw eer. Weest u ons ook verder nabij in de tijd die voor ons ligt en helpt u ons ook telkens om ons oog op u te blijven richten als de voleinder des geloofs en de overste leidsman. Dank u wel dat u dat wilt doen, tot eer van uw naam. Amen.